Welkom bij de Koontel podcast. De wereld ingaan om mensen te bereiken met de liefde van Jezus. Daarover spreekt David vandaag in deel 2 van De Grote Opdracht.
Ik ga een aantal prikkelende dingen zeggen, maar ik wil het toch doen. En kijken naar hoe we onze kerk hebben ontwikkeld. En dat is gelukkig niet overal zo, maar op heel veel plekken is het wel zo. Dan bestaat de kerk vaak meer voor de leden van de kerk als voor de mensen van de wereld. Want alles in de kerk wordt ingevuld zoals de leden van de kerk het willen. Er wordt over vergaderd, er wordt over besloten. En vervolgens denken we na, zou die of die er wel blij mee zijn als we het zo gaan doen? He? En maar stel dat we het om gaan gooien, ja, maar dan krijgen we vast last van hem of haar, want die gaat dan zeggen dat. Ken je dat? En ik zou je wat vertellen, zo langzaam maar zeker is de kerk een beetje gaan lijken op een golfclub. Want een golfclub bestaat voor de leden. Ze zorgen dat het muziekje wat er draait in de lobby precies is wat de leden fijn vinden om te horen. Het menu van het eten is precies zoals dat de leden het fijn vinden om het te eten. En het gras wordt zo gemaaid als dat de broeders het fijn vinden om hun balletje op te slaan. Maar de kerk is nooit bedoeld om te zijn als een golfclub. Dat de mensen kunnen zitten waar ze het fijn vinden om te zitten. Van de week, mijn vrouw, ik kwam thuis en zegt Daaf, er is een vrouw bij ons in de buurt en zij is gewoon in nood. Dat kun je zien. Ze is schrielmager. Ze heeft haast geen leven meer in zichzelf. De buren die zeggen dat ze haar 's nachts psychotisch horen schreeuwen. Alles wat ze heeft is een hondje. En elke dag als ze in haar schuurtje staat te rommelen, dan haalt ze er wat hars en wiet uit. En ze probeert op die manier rustig te blijven. Ze heeft kinderen, maar die bezoeken er nooit. En Joyce heeft er wel eens thuis gehad. En wel eens met eten gehad. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, joh, je moet er gewoon eens meenemen naar de samenkomst. Ja, zegt ze. Maar dan neemt ze dat hondje van haar mee. Ik zeg, ja, want die laat ze nooit niet alleen. Ik zeg, nou, ik zeg, dan moeten ze er in de kerk maar eens aan wennen dat iemand met zijn hond binnenkomt lopen. En niet andersom. En als we daarover nadenken, dan is dat toch het hart van Jezus. Dat de mensen de kerk kunnen lopen met een hondje. Van de week was er een mevrouw met een hondje. Die kwam in mijn samenkomst naar binnen. Dat is geweldig. Ze liep naar me toe en zei, hoe oud bent u? Bent u de prediker? Nou. Totdat ik begon te spreken. Aan het einde van de samenkomst kwam ze naar me toe. Ze zegt, nou, ik zal u voortaan met u aanspreken. Daar is het niet om te doen. Maar het is er wel om te doen dat wij erover nadenken. Hebben wij onze kerk tot een golfclub gemaakt? Of is onze kerk nog steeds als een ziekenhuis waar de gewonden naar binnen worden gedragen en worden verzorgd? Want een ziekenhuis is mensen naar binnen, verbinden, geven wat ze nodig hebben, ze herstellen, zodat ze weer gezond in het leven kunnen staan. En ik denk dat dat is waar onze kerken naartoe zouden moeten. Dat we zijn toegespitst op die mensen die Jezus zo keihard nodig hebben. En weet je, het sluipt erin. Onze hele maatschappij is ermee verwikkeld. Dat we tegen elkaar zeggen, joh, doe maar normaal. Doe je al gek genoeg. Niet zo extreem. Maar God die stelt zich niet aan onze, die past zich niet aan onze maatstaven. Wij moeten terug naar zijn maatstaven. Van de week was er iemand bij mij op kantoor. En ik zie daar zitten, volgens mij. En jij noemde de profeet Haggai. En dan ben ik eens gaan lezen. En ik wil je vragen je Bijbels open te gooien bij het boek Haggai. Haggai hoofdstuk 1. En de profetie van dit woord die raakte mij. Haggai hoofdstuk 1, dan lees ik vanaf vers 3 in de NBV. Dus het woord van God dat door de profeet Haggai gesproken wordt. Maar er staat er maar zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai. We moeten even terug naar vers 2. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van God weer op te bouwen. Ken je dat? Het is nog niet de tijd. En dan staat er in vers 3, maar zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai. Is de tijd dan wel gekomen om zelf in een mooi afgewerkt huis te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is, dit is het hart van God, hè? En dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten, welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na, jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar nooit krijg je het warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol met gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden. En er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom, spreekt de Heer van de hemelse machten? Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is. Terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Even pauze hier. Dit is best een heftig profetisch woord. En natuurlijk, als je op het punt staat om te verhuizen, is dit niet een heel gunstig Bijbelgedeelte. Vat het vooral niet persoonlijk op. Maar als we hierover nadenken, dan hoor ik de excuses van onszelf er doorheen. Ja, op een dag zal ik radicaal voor God gaan. Maar het is nog niet de tijd. Ik wil eerst bepaalde dingen op orde hebben en dan. Weet je, toen ik van de middelbare school afkwam, toen besloot ik om voor de Heer Jezus te gaan. En ik moest kiezen of ik naar de Bijbelschool zou gaan of dat ik verder zou gaan studeren. En een heleboel mensen hadden gezegd, David, ga voor die veiligheid. Haal eerst nog wat extra papiertjes nog voordat je weer verder gaat. Maar ik wist in mijn hart, als ik dat doe, zal ik nooit meer naar die Bijbelschool gaan. Ik voelde dat. Ik wist dat de mensen die ik zou gaan ontmoeten in die opleiding en de vrienden die ik zou maken, die zouden mijn point of view in het leven veranderen. Ik ervaarde dat in mijn geest. En als de Heer je roept, dan moet je erin springen. Dan moet je niet achterom kijken, dan moet je er nu voor gaan. Dan moet je er vol voor gaan, dan moet je jezelf helemaal geven. En ik zeg niet dat het zo is, dat het altijd de beste optie is, want er zijn ook zoveel jongens die de andere kant op hebben gedaan. Maar ik wist op dat moment waar ik voor kiezen moest. Er vol voor gaan, er inspringen en niet achterom kijken. Heel veel van ons willen eerst de zekerheid van het leven en dan het koninkrijk van God. Terwijl mijn Bijbel zegt, zoek eens het koninkrijk en al die andere dingen die komen vanzelf helemaal goed. Ik zal je vertellen, ik heb me niet voorbereid op een succesvol leven, maar ik zal je eerlijk zeggen, God zorgt beter voor me dan dat ik mezelf ooit had voorgesteld dat hij zou doen. Amen. Ik ben er zo ontzettend blij mee. En als de Heer het heeft over de tempel, dan heeft hij het over zijn huis. En als hij het heeft over zijn huis, dan denken wij vaak, dat is de kerk. En dat is ook de boodschap die veel voorgangers spreken. Die zeggen, het gaat om het huis van de Heer. Dan hebben ze het over de kerk. En dan zeggen ze, hé, kom, dit is het huis. Maar het huis bestaat uit levende bouwstenen. Dat bent u en dat ben ik. En levende bouwstenen die moeten worden aangedragen. Dat zijn de mensen die Jezus nog niet kennen. Om zijn huis te bouwen. Dat is waar God het over heeft. Mijn huis, zegt hij. We zijn allemaal met ons eigen huis bezig. Wat is dan je eigen huis? Het is je eigen leven. Is het nog een keer wat extra op orde krijgen hier van binnen. Nog een Heer, ik Father loves me, Father bless me conferentie om mezelf nog iets wat beter te voelen. Is niet helemaal verkeerd, lieve mensen. Want we mogen natuurlijk, ik spreek ook op conferenties, dan moet u absoluut naar blijven komen, want anders moeten we het allemaal afzeggen. Maar de Bijbel die zegt in Jesaja, dat als jij je uitstrekt naar een ander die in nood is, dan zal jouw wond zich spoedig sluiten. Een van de snelste manieren om tot totaal herstel en genezing te komen is wanneer je je uitstrekt naar iemand die Jezus nog niet kent. Ik ben ervan overtuigd dat als je onderweg bent, dat God je alles geeft wat je nodig hebt in dat pad. En als we kijken naar de levens van de mannen van God, kijk naar een Mozes. De meest indrukwekkende ontmoetingen die hij heeft met God is als hij bezig is om het volk te verlossen uit Egypte. En als hij bezig is om ze te brengen naar het beloofde land en als ze door de woestijn aan het reizen zijn met elkaar. En wij denken, het is altijd andersom. Ik moet eerst een ontmoeting hebben. Er moet eerst de hemel opengaan, dan moet er een brief uitvallen. Nou, vandaag hou ik u een hele dikke brief voor uit de hemel. Hij is uit de hemel gekomen. En daar staat het in. Ga, ga, ga. Ga, ik zal met je zijn. Ik zal doen wat jij niet kan. En dan zegt God, welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. En dan zegt hij, jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. En dan zegt hij dit, jullie eten, maar raken niet verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar je krijgt het nooit warm. Dat is precies waar ik het net over had. Het is nooit genoeg. Je eet, maar je houdt honger. Je hebt dorst, maar je hebt altijd weer dorst. Ik zal je een voorbeeld geven. We zeggen vaak, als ik alleen dat maar zou kunnen halen, nou dan zal ik ervoor gaan. Ken je dat? Of als mijn omstandigheden nou iets wat anders zouden zijn, dan zou ik voor God wat kunnen doen. Vele mensen die zeggen, als mijn kinderen later groot zijn, dan zal ik iets voor God betekenen. En je kent het wel, hè? Van uitstel komt afstel. Het krijgt minder prioriteit. Het is namelijk niet een zaak van alles wat je doet, maar het is een beslissing in je hart die je neemt. Heer, ik ben beschikbaar. Heer, wanneer het u uitkomt. En als u mij uitdaagt om grote stappen in geloof te nemen, dan zult u bijvoorbeeld ook mijn kinderen daarin voorbereiden. Hij is God almachtig. Hij heeft alles wat je nodig hebt. En als hij iets van je vraagt, dan zeg ik altijd, dan zal hij zeker geven wat je nodig hebt om dat te doen wat je moet doen. En ik wil je uitdagen vandaag om niet te wachten op de meest ideale omstandigheden, want die komen nooit. Dat is geen woord van doem of zo, maar dat is gewoon een fact. Dat is een feit. En weet je, wij zijn ook altijd zo, nou als de situatie... Ja, ik zal je een voorbeeld geven. In ons werk, in de campagnes in Afrika, dan strekken we ons altijd uit naar groter, meer, beter, meer mensen vertellen over Jezus. Dat is mijn hart. Omdat ik ook geloof dat dat de droom is die God erin heeft gelegd. En heel vaak denken we dan, nou, als ik dat heb, dan zal het vast wel beter gaan. Maar waar ik achter kom is, als ik dat dan eenmaal heb, dan heb ik alweer iets anders nodig. Dat verandert nooit. Als je nu geen auto hebt, dan zeg je, als ik een auto zou hebben, dan dat zou alles anders maken. Nou, dan heb je een auto. En nadat je er een jaar hebt ingereden, denk je, nou, als ik nou eens een wat grotere auto zou hebben, dat zou alles anders maken. En dan heb je een grotere auto en dan denk je, als ik nou eens een Jeep zou hebben, dat zou alles anders maken. En dan heb je een Jeep en dan sta je naar je tuin te kijken en dan denk je, nou, als ik nou eens een wat mooiere tuin zou hebben, dat zou altijd alles... En dat is precies waar de Bijbel het hier over hebt. Je drinkt, maar je blijft dorst houden. Je eet, maar je blijft altijd honger hebben. Je bent aan het verzamelen, maar het is nooit genoeg. En dat is niet alleen zo in de natuurlijke wereld, dat is ook zo in je geestelijk leven. Dat is dat we zeggen, Heer, ik zal voor u gaan als deze en deze dingen. Heer. En ik zal je vertellen, er is er maar één die dat heerlijk vindt, dat is de duivel. Ja, natuurlijk, zegt hij. Stel maar uit. En daar moeten we gevoelig voor zijn. En ik ben erachter gekomen, voor mezelf, dat het gaat om een besluit die je neemt vanuit je hart. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Weet je, verderop staat er in vers 9, jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En dan zegt hij, en waarom, spreekt de Heer van de hemelse machten? Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is. Terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. Als we heel eerlijk zijn en kijken naar die geweldige profetieën van 20 jaar geleden. God gaat geweldige dingen doen. En nou 20 jaar verder, ik zal je vertellen, ik zit nog steeds op de opwekking te wachten die ze 20 jaar geleden aan mij hebben beloofd. Als kleine jongen stond ik vooraan. Dit is de generatie die gaat meemaken dat de Heer Jezus terugkomt, werd er over ons geprofeteerd. Jullie zullen hem zien komen op de wolken. Nou ja, ik heb nog even tijd. En er zal een grote opwekking en al die en maar dan hoor ik die woorden van de profeet Haggai en dan denk ik, het is nog niet zo geworden als dat ik het had gehoopt. En dan zegt de profeet hier, en waarom? En dan zegt hij, omdat mijn huis nog altijd een ruïne is. En dat raakte mij. En dan heb ik het niet over een kerkgebouw. Dan heb ik het niet over de structuur van een lokale kerk of een gemeente. Maar het huis van God bestaat uit mensenzielen. Dat is Gods prioriteit. Het is heel moeilijk om daarover te spreken als je een evangelist bent. Of als mensen je zien als evangelist, dan zeggen ze, ja, maar dat is voor jou. Logisch dat jij daarmee komt, want hè, dat is wat de Heer jou heeft gegeven. Maar als we nadenken over wat Gods hart daadwerkelijk is. Wat hebben we aan een lege hemel? Er is plek genoeg voor iedereen. En ieder mens die moet het horen. Iedereen die moet het weten. En dan zijn er een heleboel hobbels die je zult moeten nemen voordat je je realiseert dat jij wel geschikt bent om ervoor te gaan. En zometeen ook in het tweede gedeelte ga ik je uitdagen en meenemen langs al de excuses die mensen hebben om te zeggen, ja maar nee, ik, wat dacht je van deze? Ik ben te jong. Ik ben te oud. Ik heb niet genoeg gestudeerd. Weet je, God gaat grote dingen doen. Als je jong bent, denk je, nou, als ik oud ben, gaat het gebeuren. Als je oud bent, dan denk je, was ik maar wat jonger geweest, dan had ik nog wat kunnen doen. Ja, maar zo is het toch? En waar met elkaar wachten we op het speciale moment? Maar ik zal je vertellen, het speciale moment is vandaag aangebroken. Het speciale moment breekt aan op het moment dat jij zegt, en dit is het moment. Als we zeggen, het is nog niet de tijd, zegt God zelf, vandaag is de dag. Is het dan wel de tijd om bezig te zijn met al de andere dingen van het leven? Dingen die je overschreeuwen, dingen die belangrijker lijken.
Dit was deel 2 uit de serie De Grote Opdracht. Go & Tell organiseert een seminar waarin David de Vos en Michiel Koelewijn je uitdagen om te gaan wandelen in de principes van het Koninkrijk. Ben je ondernemer of sta je aan het hoofd van een bediening? Zoek je naar antwoorden om Gods economie in je persoonlijke financiën toe te passen? Je bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op goandtell.nl.